moet alles wat ik in mijn rugzak heb kunnen gebruiken.
Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Angelique Pieternella, opleider werving en selectie van integrators, oftewel de rechterarm voor ondernemers. We gaan in gesprek over haar studiekeuze.
Laten we er gewoon iets moois van maken. En dan ook doen wat je graag wil doen.
Burn-out.
Ik zorgde voor iedereen, behalve eigenlijk voor mezelf.
En het belang van treating yourself like a million dollar racehorse. Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een ondernemer die elke dag het gevoel wil hebben dat ze danst. En dat met passie voorleeft aan de next generation. Veel luisterplezier. Goedemiddag Angelique.
Goedemiddag en dankjewel voor deze uitnodiging.
Ja, echt super fijn, want ik weet hoe druk jij bent. En eigenlijk de doorslaggevende factor dat jij ja hebt gezegd is dat je net als ik jongeren een warm hart toedraagt. Dat echt als een goed doel ook ziet. Ja. Dus dankjewel. Nou luisteraars, Angelique Pieternella, opleider werving en selectie van integrators. En dat noemt zij de rechterarm van ondernemers. Nou, dat triggert meteen. Maar Angelique Pieternella, om daar te beginnen, wie ben jij?
Ja, nou, ik ben Angelique en ik geniet vooral van alles wat ik doe. Of het nou zakelijk of privé is. Ik zeg altijd, ik wil me zo voelen alsof ik aan het dansen ben. En ik ben ondernemer. Ik verzorg de opleiding werving en selectie. En ik heb twee kinderen waar ik ontzettend van geniet. En ik ben ook mezelf. En daarin wil ik ook van alles. En hou ook van lezen en muziek luisteren. En kletsen met vriendinnen en lekker eten en dat soort zaken.
Wat heerlijk. Dingen doen waar je blij van wordt in zaken en privé. Ja. Is dat altijd zo geweest, Angelique?
Nee. Of ja, wel. Ik heb wel altijd gedaan waar ik blij van word. Maar ik heb ook een periode gewoon heel hard gewerkt. En dan werk je zo hard dat je eigenlijk niet kan genieten van wat je doet, zeg maar. Mm. Weet je wel. Of dat je zo weinig tijd hebt om nog ergens van te genieten. Dus ik heb ook echt wel dagen gehad dat ik dacht, oh, nou, de dag is om. Geen idee wat ik allemaal gedaan heb, maar hij is in ieder geval om en ik ben moe. Ja. Dat is al heel lang compleet anders.
Ja, mooi. Daar gaan we straks even op terugkomen. Maar ik wil eigenlijk eerst even met jou terug naar jouw eigen studiekeuze.
Ja.
Wist jij vroeger dat jij integrator zou gaan opleiden?
Helemaal niet. Sterker nog, ik wist niet eens dat ik ondernemer wilde worden. En sterker nog, ik dacht altijd dat ik stewardess wilde worden.
Oh, wauw.
Dat is echt heel grappig. En op de een of andere manier mocht het ook steeds niet zo zijn. Dus vroeger, ik weet niet of het nou nog zo is, maar werd rekening gehouden met de lengte. Mm-hmm. En nou ja, dan kon je sowieso al niet meedoen. Nou, balen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik het toch gewoon in een ander land doen waar je niet met die lengtes. Maar toen overleed mijn broer en toen had ik daar allemaal gezin meer in en toen wilde ik dicht bij dat graf zijn. Maar het grappige is, die stewardess-droom, want daar bleef ik aan vasthouden, heel mijn HAVO-weg door, zeg maar, daar heeft er wel voor gezorgd dat ik zag van, oh nee, wacht even, daar zit nog wat meer aan. Voor mij zat er een hele mooie les in van, stewardessen doen altijd eerst zo'n zuurstof, laten zien dat je eerst het zuurstofkapje zelf op moet doen en dan pas bij de ander, was een mega les die ik kreeg, dat het misschien dat moest zijn. En nu, ik reis met de pletter. Ik werk overal. Dus ik dacht, nou, ik hoef helemaal geen stewardess te zijn, maar ik had wel moeten reizen. Sowieso de reis naar mezelf, maar ook gewoon mooi. Over de wereld.
Ja, mooi. Ja, en die metafoor, ja, fantastisch. Ik gebruik hem ook altijd. Inderdaad, zet eerst dat zuurstofmasker zelf op. Ja. Maar ik hoor jou tussen neus en lippen door zeggen, toen overleed mijn broer. En toen was jij dus heel jong, dus hij ook.
Ja, ik was toen net 18.
Wauw.
Dan zit je eigenlijk middenin van, ja, wat ga je doen, hè? Wat ga je verder doen? Ik had, ik had netjes MAVO en HAVO gedaan. Nou, en ik was dus vol in, ik ga stewardess worden. Ik heb ook echt alles aangepast. Dus ik had, nou ja, je kent het wel, alle talen en nog wat, mm-hmm. hè? Zit je in een periode van, ja, ik heb geen idee wat ik eigenlijk wil doen. Want ik had zo vastgehouden aan die droom. Maar toch was dat wel een periode waar ik denk ik voor het eerst dacht van, ja, laat ik er eens gewoon bij stilstaan. En niet meteen ergens induiken of zo, weet je wel. Dus ik ben niet meteen hop in een job gedoken of in een studie, wat wel de eerste reflex is, zeg maar. Nou ja, in het begin was ik ook gewoon verdrietig. En daarna had ik zoiets van, joh, ik neem gewoon even de tijd. En dan, ik zie wel wanneer dat komt. Nou, ja, en daarna had ik eigenlijk misschien ook wel door mijn broer zoiets van, ik ga alleen maar doen wat echt leuk is. Ik kan mij eens spelen, ja. Ik ga gewoon leren. Ja. Maar niet leren als in studeren, maar leren in de praktijk.
Ja, in het leven. Wauw.
In het leven, ja. En toen ik, en dan ga ik even naar verder vooruit, maar als je weet wat je wil, toen ben ik gaan leren en studeren en doe ik nog steeds. Maar omdat ik het leuk vind.
Dat is ja. Dat is heel anders inderdaad dan ja. Vanuit het moed of ik vanuit de kramp iets proberen te bewerkstelligen. Ja. Dus eigenlijk leerde je toen al, ja, natuurlijk enorm bizar moment, jonge leeftijd en dan zo eigenlijk tot stilstand gebracht worden. Maar je pakte eigenlijk meteen ook een soort les daaruit van oké, laat ik dat dan ook maar als een soort periode van reflectie zien. Hoor ik je dat?
Ja, ja, nou ja, weet je, ik kwam nog uit de wereld met de gedachte van... ja, als je zo jong bent, dan ga je nog niet.
Nee.
Dat was voor mij zoiets onmogelijks. Dat is, ja, had ik ook gewoon nooit bij nagedacht, eerlijk gezegd, weet je wel. Maar ja, toen wel. En toen dacht ik wel van ja, elke dag die je hebt in het leven, laten we er gewoon iets moois van maken. En dan ook doen wat je graag wil doen. Ik kom niet uit een ondernemersgezin, maar ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn ouders hebben echt knalhard gewerkt. Ik weet niet of ze in die tijd ook echt zo gelukkig waren. Weet je wel? Dus ja. Als je heel hard werkt, is niet per se dat je dan ook heel gelukkig bent. En ik dacht wel altijd van, nou, geen idee wat ik ga doen. Maar ik moet wel heel, heel ja, gelukkig zijn. En ook toen ik moeder werd en ook nu mijn kinderen. Ik wil dat ze heel gelukkig zijn. Dat ze echt voelen van, oh, dit is echt, dit wil ik zo graag doen.
Ja,
dit geeft me zo'n fijne energie. En niet van, oh, dit is zo makkelijk. Nee, maar echt, dat je echt het verlangen hebt om iets te doen.
Prachtig.
Het maakt niet uit wat dat is.
Nee.
Vaak ook, hè. Het hoeft niet, weet ik veel, hoeft niet een of andere topfunctie te zijn. Als je maar echt denkt van, als je 's avonds naar bed gaat, dat je echt voldaan bent en denkt, nou, dat was leuk.
Dat was een goede dag. Ja. En het gevoel, want die bleef enorm hangen bij me, alsof je aan het dansen bent. Het gevoel, dat gevoel wil jij hebben. Hebben jouw kinderen dat ook? Heb je dat ook voorgeleefd? Als letterlijk?
Ja, niet met dansen. Misschien eigenlijk wel. Want mijn zoon is ondernemer en die is choreograaf. En die...
Aha.
Dus dat is sowieso met muziek. Maar nou, ik heb een enorme passie voor een bepaalde muziek. En die muziek komt uit de Dominicaanse Republiek. En als ik die muziek hoor en dans, nou, dan ben ik... echt door die instrumenten het meest gelukkige, weet je? Dat is gewoon,
hoe heet die dans, Angelique?
Die heet bachata.
Maar bachata.
Het is wel de authentieke bachata. Dus de van vroeger, zeg maar. Even.
Ja, fantastisch.
Die daar vandaan komt. En ja, dat is zo'n fantastisch gevoel. En ik wist eerst nooit hoe ik het moet omschrijven. Hè, van wanneer is het goed voor mij? En ja, en toen ik dat ging dansen, dacht ik, oh ja, hier is het goed. Dus dat wil ik in mijn werk, dat wil ik in mijn moederschap, dat wil ik als ik met vriendinnen ben. Maar dat wil ik ook als ik bij de Albert Heijn sta. Weet je wel?
Geweldig. Dus jij gaat al bachata dansen door de Albert Heijn? Of ziet dat er anders uit?
Nee, dat nog net niet. Al heb ik wel mijn trekjes, dat ik denk, oh, ik hoef het maar te horen. En dan is het, bij ons in de Albert Heijn draait het niet. Maar ik wil wel dat happy gevoel hebben, maar ook me omringen met happiness, zeg maar.
Ja, mooi. Als er nu luisteraars zijn, jongeren die denken, ja, maar hoe weet je dan dat je die bachata aan het dansen bent? He, dat gevoel hebt. Hoe ontdekken ze dat?
Ja, weet je, ik denk het allermoeilijkste, tenminste voor mij was dat toen wel het allermoeilijkste, is echt naar jezelf luisteren. Echt luisteren naar wat wil ik nou eigenlijk. Zonder naar mijn ouders te luisteren, zonder naar mijn vrienden te luisteren, zonder naar mensen te luisteren die zeggen van, ja, dat moet je niet doen, of dat kun je niet, of nou, weet ik veel wat. Maar vooral ook in jezelf te geloven. Dat wat het ook is, al wil je astronaut worden, dan moet je zelf geloven dat je astronaut wil worden. Nou, en ik heb wel eigenlijk bij alles wat ik heb gedaan, dus best veel, altijd gedacht, ja, maar dat ga ik gewoon doen, want dat kan ik ook. En wat ik niet kan, ga ik leren.
En ja, dat kan, mooi.
Ja, en als ik het echt niet meer leuk vind, heb ik er wel alles aan gedaan om het leuk te vinden. Weet je wel? En dan mag ik ook weer opstappen. Of als ik uitgeleerd ben daar, dan is het ook klaar, dan op naar het volgende. Maar niet zo hard zijn als in, ik moet vasthouden aan één ding of zo.
Ja. En hoe ziet dat er voor jou uit? Want nou, je kent dat gevoel van, nou, nu ben ik aan het dansen, letterlijk of figuurlijk. Zit dat dan ook echt in je lijf? En kun je jongeren daarin meenemen? Van ja, check eens in bij jezelf. Hoe kunnen ze dat ondervinden? Ontdekken?
Kijk, ik heb zelf twee kinderen. En op het moment dat ze geboren waren, heb ik mezelf beloofd om ze niet, zeg maar, al voor te programmeren. Om recht te zeggen. Dat ik wel dacht van ja, als ik hun wil leren hoe dat moet, dat kan alleen maar op één manier. En dat kan ik leren door het zelf te doen. En dat is soms best lastig uitleggen. Want ja, zeker als ze nog klein zijn. Wat ik mijn kinderen altijd heb geleerd, en wat zij nu soms ook bij mij doen, is gewoon vragen, hoe graag wil je het? Zo graag, of zo. Weet je wel? Want als ze nog heel klein zijn, ja, dan kunnen ze iedereen niet begrijpen.
En dus, voor de luisteraars, want je maakt het gebaar van hè, iets kleins. Hè? Wil je het maar een beetje? Of wil je het iets meer? Of wil je het echt heel graag?
En heel graag is dan heel graag. Zo,
ja,
weet je
ja,
wel?
Ja,
ja, en dat heeft mij in ieder geval altijd geholpen om mijn kinderen te begrijpen van, hey, vinden ze het nou wel of niet leuk? Of doen ze het nou omdat het voor mij moet of niet, weet je wel? En dat wil ik niet. Kijk, sommige dingen, ja, natuurlijk. Hè, mm-hmm. Maar het gaat over je eigen weg kiezen en dat soort dingen. Altijd, hoe graag wil je het? Ja. En daarna is het voor jezelf.
Oh, mooi.
Dat je het wel voor jezelf doet en niet voor een ander. Wat heel makkelijk is, want als de hele omgeving en al die stemmen in je hoofd, mensen, ik weet niet, maar ik had er heel veel, die zeggen, wat wil je niet doen?
Ja.
Om dan te zeggen van, ja, maar ik wil het zo graag. Ik word er zo blij van.
Ja.
En het dan toch te doen.
Mooi.
Ook als iedereen rechts gaat en jij moet dus links.
Dan ook. Ja,
best lastig is, maar ja, als je toch links bent gegaan, dan heb je toch zo'n gevoel van, yes, ik heb het gedaan. Het was super eng, maar ik heb het wel gedaan.
Ja, precies. Mooi. En dan zijn er vaak mensen die rechtsaf gingen, die omkijken en denken, hey, dat is interessant. Goh, ja. Inspirerend.
Ja, of die komen dan ook daarna.
Hè? Dat kan ook. Ja, soms ben je inderdaad een early adapter, hè? Mooi woord daarvoor. Je als eerste iets nieuws probeert. En dan wordt het meer gewoon of durven andere mensen het ook.
Ja,
ja mooi. Hey, en je zegt, nou, ik ben hun moeder, hè? En je bent ook ondernemer. Ja. En je zoon is choreograaf, nou dan ben je eigenlijk ook een soort ondernemer. Ja. Zijn dat ook lessen of dingen waar je hen bij begeleidt? Als in, komen zij voor advies bij jou? Nee.
Ik zeg altijd, ja, dat klinkt gek. Ze komen voor moederadvies. Maar ik zeg altijd, ben je moeder? Ik breng je naar zwembles, judo, weet ik veel wat. In dit geval van mijn zoon. Ik breng je naar business coaching. Waar je ook naartoe moet, ik breng je. Maar wel als moeder. Mm. Want ik wil heel graag dat ze zelf vallen en zelf opstaan. Ook al denk ik van, oh, ze vallen, oh nee.
Ja, herkenbaar.
Lastig. Maar ik weet ook dat je het beste leert als je gewoon wel je eigen weg gaat. En natuurlijk heb ik wel eens advies, weet je. En natuurlijk komen ze wel eens iets vragen. Maar ja, ik zie het dan wel dat het aan mij gevraagd wordt als moeder.
Ja, mooi. En heel helder ook, Angelique. Ja. Het is heel helder voor je kinderen. Van dat is de rol die mijn moeder voor me speelt.
Ja.
En ja.
Kijk, wat het is zij zien wel dingen. Ook al denk je van niet, hè. Zij zien wel dingen uit ondernemerschap. Dus, en dat is heel mooi. Ook al, kijk, ook al heb je gaat niet altijd. Kijk, ik doe alles voor mijn kinderen. Dat is. Alleen ik ga niet elke dag zeggen. Wat ik doe is, ik doe alles voor jullie. En, nou,
nee.
Nou, dat doe ik niet. Maar ik was een tijdje terug. Ik geloof dat ik in Las Vegas was. En ik ging in mijn eentje naar een business event. En dan krijg ik een appje van mijn zoon. En die zegt dan van, ja, ik ben zo trots op jou. En het is gewoon zo inspirerend. Jij doet dit al jaren, maar het is gewoon nog steeds zo inspirerend. Om te zien dat dat mogelijk is. En dat is zo mooi als moeder. Want dan ben ik weer moeder.
Ja, precies.
Maar het is zo mooi dat ze dat ze dat wel meekrijgen, weet je. En daarom wil ik ook, ik wil ondernemen, ik hou van ondernemen. Maar ik wil ook moeder zijn en ik hou van moeder zijn.
Ja, mooi. Ja. En ook voor jezelf inderdaad dan die scheiding houden. Van ja, dit is gewoon het genieten van het moederschap. En dat andere stuk, ja, dat doen we als moeders ook, als ouders sowieso. Je bent gewoon een rolmodel in het leven van je kinderen. Nou, en dan hoor ik jou als hele bewuste moeder dat je daar ook echt wel bewust mee bezig bent van wat leef ik voor. Ja, en dan is het natuurlijk fantastisch om terug te krijgen dat ook de dingen waar jij zelf niet zo bij stilstaat, dat ze dat zien. Ja. En geïnspireerd door raken. Dat is echt super gaaf. Ja.
En ook dat je ook, weet je, ik heb ook wel eens momenten gehad dat het echt zo druk was. Maar dat er echt even wat moest gebeuren. Maar dat ik dan wel vertel. Van jongens, ja, zo zie ik er niet altijd uit. Dit is even omdat het druk is. maar als ik dit nu doe, dan kan ik dadelijk met volle aandacht bij jullie zijn.
Ja, ook weer die duidelijkheid. Ja, mooi. En je zegt, ja, ze mogen van mij, sterker nog, ik wil dat ze gewoon zelf vallen en opstaan. Is dat ook in financieel opzicht? Want ik zie nu best wel ouders die best wel wat dingen, nou ja, toch wel betalen voor hun kinderen. Rijbewijzen, huizen, you name it. En het is lastiger aan het worden. Het leenstelsel is natuurlijk niet zo fijn geweest voor studenten. Maar hoe sta jij daarin, naar je kinderen?
Ja, totaal anders. Niet iedereen is het bij mij eens. Maar mijn kinderen, ja, die krijgen natuurlijk wel gewoon de cadeautjes als ze jarig zijn. En als je iets wil geven, dan geef je dat. Hè? Maar ze moeten alles zelf betalen. Ja. Dus toen zij vroeger, nu zijn ze natuurlijk volwassen. Hè? Maar toen zij klein waren en iedereen op school had zo'n, weet ik veel, waveboard. Ja, dan was ik niet de moeder die zei van, nou, hier heb je 100 euro. Ga maar lekker ook zo'n ding halen, want iedereen heeft zo'n ding. Nee, ze moesten sparen. En moesten hard sparen, want ze kregen natuurlijk wekelijk zakgeld. Hè? Mm-hmm. Toen ze het dan eindelijk bij elkaar hadden gespaard, waren ze zo blij. En ze behandelden dat ding als goud.
Ja, want ja, als goud.
Maar dan kwamen ze op school en dan lagen al die waveboards van al die andere kinderen zo op een hoopje. En toen snapten ze ook van ja, maar dat is anders, want als je het niet zelf betaalt, dan...
Precies.
Ja, hè? Dus mijn kinderen moeten overal zelf besparen, ook voor hun telefoon en allemaal dat soort dingen. Ja. Heb ik eigenlijk altijd gewoon aangehouden. In het begin was het wel zo, als ze een nieuwer toestel wilden, legde ik nog bij. Maar dat doe ik al lang niet meer, want die dingen gaan naar, ik weet niet hoe duur.
Aha, dat zijn hele computers qua prijs. Ja, ja, ja.
Ja. Dus, maar dat is ook helemaal niet erg, want zij werken en ze, weet je, dus ze weten dan van, oh ja, daar kunnen we zelf gewoon voor sparen. En dat is ook helemaal niet erg. En ik denk ook dat ze gewoon heel trots zijn dat zij dat zelf,
Ik kan dat van vroeger zelf nog herinneren, als ik ergens heel hard voor gespaard had, de eerste stereo-installatie of de Walkman toen nog. Nou, inderdaad wat je zegt, je behandelt het als goud, want je had daar uren voor staan zwoegen.
Ja.
En ja, je leert natuurlijk wel met geld omgaan hierdoor. En zeker als je dan wel wellicht een stap richting ondernemerschap maakt. Dat is nogal belangrijk dat je dan snapt. Ja. Hier gaat wat in, daar gaat wat uit. Maar daar ben ik wel zelf verantwoordelijk voor.
Ja, precies. Nou ja, en mijn zoon die werd ook ondernemer. Voor zijn 18e moet je gewoon hij kreeg gewoon een betaalde opdracht. Ja, je moet dan wel ingeschreven staan, hè?
Ja.
Maar ja, dan zeg ik wel de eerste les die ik zelf ook heb gehad. En dat is eerst de BTW en dan de BMW. Want dat is leuk als je ondernemer wil worden, maar daar zitten wel gewoon dingen aan vast, weet je wel.
Fantastisch. Die gaan we even terughalen hoor, want dat vind ik echt een fantastische uitspraak. Eerst de BTW, jongens, hè? BTW-aangifte aan de Belastingdienst. Die wil geld van je hebben als je gaat ondernemen. En dan de BMW. Ja, echt geweldig. Ja. Mooi.
Dat is natuurlijk wel, want het lijkt alsof je anders heel veel geld verdient, maar dan moet je gewoon wel weer betalen.
Ja, een deel van aandragen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
Jeetje. In de tweede van zijn ondernemerschap moest hij belasting betalen. Helemaal in paniek, want hij dacht, inkomstenbelasting betalen. Ik zei, ja, maar dan heb je het juist goed gedaan.
Exact.
Dan moest ik hem wel even bij helpen uitleggen hoe dat dan werkt. Maar ja, dus als het gaat over advies, dan zeg ik, prima dat je ondernemer wil worden, maar
ja,
dan ben je mee.
Ja, geweldig. Nou, dan gaan we een parallel trekken naar, want we hebben het net gehad over dat jij het liefste doet waar je blij van wordt. Maar er is ook een periode geweest dat dat minder ging. En ik heb ergens een uitspraak van jou gelezen over you have to treat yourself like a $1 million race horse.
Ja.
Als we het toch even over paardenkrachten hebben. Toen dacht ik, oké, verklaar je nader. Ja. Want waar is dat ontstaan?
Ik heb die quote later pas gehoord. Maar ik heb, en toen was ik nog geen ondernemer, maar ik heb wel eens een burn-out gehad. Mm. En ik heb een burn-out gehad, maar ik heb ook hartklachten gehad. Toen lag ik opeens in het ziekenhuis en allemaal dat. Weet je, dat je denkt, oh, dit is niet helemaal zoals ik het me voor had gesteld. Mm-hmm. Ik werkte hard. Ik was altijd bezig met omgeving en kinderen. Nou, noem het op, hè. Ik zorgde voor iedereen, behalve eigenlijk voor mezelf. En dat was niet helemaal slim. Of dat was sterker nog totaal niet slim, zeg maar. Dus als ik iets heb geleerd, is treat yourself like a $1 million racehorse. En die heb ik later gehoord toen ik ondernemer werd. Van Ilko de Boer. En ik weet niet van wie die hem heeft, maar dat maakt eigenlijk ook niet uit, want hij wordt mooi doorgegeven. Maar een racehorse, die wordt supergoed verzorgd. Want het is een winnaar. Die wordt supergoed verzorgd, eten, drinken, whatever.
Ja.
En dan win je ook.
Ja.
En als je dat nou ook bij jezelf doet, hè, dus als je, en dat gaat niet alleen over eten, drinken, maar ook in welke energie zit je, hoe zijn je gedachten, heb je het leuk? Lach je veel, weet je wel?
Ja, exact. Heb je het gevoel dat je danst? Die.
Dat, hè?
Ja, mooi.
Ja, treat yourself like a $1 million racer. Dus als ik ooit nog een tattoo wil.
Oh, geweldig wordt dat hem.
Ja.
Fantastisch. Ja, en never too old. Zo simpel. Nee. Gewoon doen. Ja, mooi. Ja, en dat zijn ook van die dingen die je dan... reminders aan jezelf. En jij zegt van wees bewust van welke energie je in bent. Ben ik ook heel erg van met welke mensen je omgaat. Hè? Zijn dat klagers of zijn dat mensen die je cheerleaden? Al dat soort dingen. Zijn er dan dingen waarvan je zegt, dat was eigenlijk misschien wel de grootste les van de burn-out. Je zegt, ik ben veel voor andere mensen met name bezig geweest. Zat er nog een grote les in?
Ja, ik denk dat er heel veel lessen in zitten. Want als je altijd maar bezig bent met anderen. Eigenlijk had ik het gewoon heel druk. En dan ben je gewoon niet aan het genieten. Sterker nog, dan weet je niet eens wat je aan het eind van de dag hebt gedaan. Weet je wel? Dus dat is sowieso ook een grote les natuurlijk. Hè? Dus dat vooral. Maar die energie, ja, ik trek dat best wel ver, weet je. Ik heb hem echt doorgetrokken tot aan mijn voordeur.
Oh, echt? Vertel. Ja, dat is interessant.
Het is heel... Kijk, mijn kinderen waren toen nog klein, hè. Dus wat een moeder doet is... En, hoe was het op school? Nou, dat is echt gewoon een rotvraag.
Ja, ja. Gewoon.
Ja, weet je wel. Maar wat ik zag was dat je automatisch eerst de minder leuke dingen noemt. En die dit, en die zus, en die zo. En toen had ik afgesproken van, joh, we gaan voortaan eerst de positieve dingen noemen. En dan de negatieve dingen. Maar als je dus al die positieve dingen noemt, die dan heel veel zijn, dan heb je geen zin meer om die negatieve dingen te vertellen. Dus daarvan hebben we afgesproken, die laten we dan even gewoon buiten de deur.
Buiten de deur.
Helemaal, helemaal prima. En als het wegloopt, ook helemaal goed.
Geweldig.
Ja, maar niet binnen. En als je dat in alles doortrekt, dus nu ook, ik ben ondernemer, ik heb een team, maar ik wil wel die positiviteit en dat iedereen in een fijne energie zit en dat je het fijn hebt, zeg maar. Hè? En dat het werk wat je doet gewoon leuk is.
Ja, ja, fantastisch. Ja, en jij werkt ook met een team. En ja, op het moment dat jouw team goed in zijn energie zit, die zorgen weer voor jouw klanten. Ja. Hè? En dat, zo geef je het weer door, het ripple effect. Ja, ja, fantastisch.
Ik zeg altijd maar zo, ik wil, en dat is misschien ook dat gevoel dat als ik aan het dansen ben, dan wil ik zelf heel blij zijn. Hè? Maar ik wil wel ook met volle aandacht of bij mijn klant zitten, of bij mijn team, of bij mijn kinderen, of bij mijn vriendinnen, of bij de mevrouw achter de kassa bij de Albert Heijn. Weet je zo, maar met volle aandacht.
Ja, en dat voelt de ander. Die voelt dat jij met volle aandacht daar bent. Waardoor het inderdaad ook een dans kan worden. Want anders wordt het een soort solo dans. Terwijl de ander op zijn telefoon zit. Of ik noem maar wat. En totaal niet door heeft wat jij probeert te doen.
Ja.
Mooi. Er zijn eigenlijk nog twee dingen waar ik het heel graag met je over wil hebben. Want je reist je te pletter, zei je letterlijk. En jij leidt integrators op. En ja, ik dacht echt de eerste keer dat ik die term hoorde, dacht ik, wat houdt dat in? Nou, inmiddels heb ik er iets meer weet van. Maar ik vind het heel fijn als jij aan de luisteraars uitlegt, wat is dat? Want dat is echt zo'n functie, nou, klinkt als functie uit de toekomst. Ja. Wat houdt dat in? En hoe is het gerelateerd aan reizen? Laten we hem samentrekken.
Een integrator, ja, zie ik als rechterarm in het bedrijf, zeg maar. Dus rechterarm van een ondernemer. Die term is misschien wel een beetje nieuw in Nederland, maar totaal niet in Amerika of zo. Daar bestaat die echt al eeuwen oud. Het is net zo gewoon als dat bijna iedereen hier een fiets heeft, zeg maar. Dus voor hier is die term, ja, misschien wel nieuw. Maar hij is een beetje te vergelijken met een COO. Dus een operationeel directeur. Okay. Alleen van kleinere bedrijven, van MKB. En die ondernemers, die denken vaak van, oh, maar COO, dat is toch veel, daar ben ik nog te klein voor, dat kan niet. En een integrator, die doet zeg maar een gedeelte van wat een COO doet. En dat is genoeg voor een ondernemer, een MKB-ondernemer. Want een integrator die zorgt er eigenlijk voor dat het bedrijf groeit. En dat de visie van een ondernemer vertaald wordt in wie moet wat, wanneer en hoe doen. En past dat bij waar we naartoe willen met het bedrijf. En dan niet alleen waar willen we dit jaar naartoe, maar ook waar willen we over 5 jaar zijn en waar willen we over 10 jaar zijn.
Dus het gaat echt ook over beleid en strategie.
Ja.
Ja, mooi. En ja, nu begrijp ik ook de rechterarm, want de rechterhand, dat is iets meer in de uitvoering. Hè? Als in agendabeheer, meer operationeel. Maar dit is echt wel een niveau hoger.
Ja.
Maar dan kan ik me voorstellen dat, stel je bent jonge ondernemer, MKB'er. Dan denk je, ja, zo'n integrator, kan ik dat wel betalen? Is dat niet een veel te grote stap? Hoe werkt dat?
Nou, wat vaak gedacht wordt, is dat je zo iemand fulltime moet inhuren of aannemen, denken mensen vaak ook automatisch. Maar het hoeft helemaal niet. Want mensen denken van dat is hetzelfde als een COO, maar het is een gedeelte, een fractie van wat een COO doet. En dan kan je dus ook voor een paar uur per week inhuren.
Aha.
Dus ja, het scheelt nogal of dat je iemand 16 uur per week inhuurt of 40 uur per week. Hè? Dus een integrator komt doen wat hij moet doen. En dat zit. En de rest wordt gedelegeerd. Maar een COO, die heeft vaak heel veel petten op. En een integrator komt echt dat stuk doen. Dat ervoor zorgt dat er en de focus wordt gehouden. Maar ook dat en dingen worden gedelegeerd. En dat de ondernemer een sparringpartner heeft. En dat die doelen natuurlijk behaald worden. Maar op strategisch lange termijn.
Fantastisch. Klinkt echt als inderdaad zo'n tussenstap naar, als je inderdaad in een BV of groeit naar een BV of groot wordt als bedrijf, dat je inderdaad die CEO echt moet hebben.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat minder spannend is en misschien zelfs ook minder bedreigend. Want is daar ook een misverstand over? Want ik kan me ook zo voorstellen dat een ondernemer denkt, ja, maar dan gaat diegene misschien aan de haal met mijn bedrijf. Als hij mijn visie, mijn missie, mijn klanten, is heel erg vanuit tekort gedacht, zo denk ik helemaal niet. Maar ik ken wel ondernemers die wel zo denken. Die denken, ja, die gaat het dan leren bij mij en daarna gaat hij of zij dat even lekker zelf doen.
Ja, en de integrator werkt echt niet alleen met MKB-ondernemers, maar ook MKB-ondernemers die zeg maar visionair zijn. Dus die een hele heldere visie hebben. En die mensen snappen meteen van, er is een gedeelte wat op mijn bord ligt, wat ik niet kan delegeren aan anderen. En die geloven, die willen dat gedeelte echt kwijt. Alleen weten soms niet dat zo iemand bestaat. Maar als ze weten van, ja, weet je, dit is wat ik over heb en ik kan het niet kwijt. En ze weten van, oh, daar is een persoon voor. Die weten meteen van, weg daarmee. En die voelen ook van, ja, dus het is echt een besparing. Want nu doe ik dat allemaal zelf. En kom ik niet toe aan het uitwerken van mijn visie.
Ja, want dat is het werken aan je bedrijf. Hè? Want vaak tot een bepaalde fase doe je eigenlijk alles zelf. Dan ben je zelf die boekhouder en de salespersoon en de secretaresse. Je doet alles zelf. Ja. Dus dan kun je aan je bedrijf gaan werken. Maar stel nou dat je zo'n integrator wil worden. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Jij leidt die mensen op. Hoe ziet dat eruit, zo'n traject?
Nou ja, meestal komen de mensen bij mij die al uit het operationeel management komen. En die al een tijdje voelen van, ja, ik kan eigenlijk mijn werk met twee vingers in de neus doen. Hè. Dat is voor hen zo, zit er zo in. Maar zij voelen dat ze het strategische leuker vinden. En zij voelen ook dat ze meer een overall blik willen hebben. Die helikopterview en nou, dat allemaal. Maar ja, goed, niet iedereen die de opleiding volgt, of überhaupt van die opleiding heeft gehoord, die weet dan van, oh, ik denk dat ik dan integrator moet worden, maar die voelen in ieder geval van, hey, ik moet meer strategisch zijn, ik wil echt naast die ondernemer staan, en ja, natuurlijk wel samen, dus samen met een team, kunnen delegeren, ik moet alles wat ik in mijn rugzak heb kunnen gebruiken. Dus, en als ze dan het traject starten, de opleiding starten, ja, dan stappen ze soms letterlijk over de drempel in hun nieuwe rol als integrator. Want dat is vooral belangrijk dat je meteen je nieuwe rol aanneemt. Meteen je nieuwe identiteit aanneemt zonder je eigen identiteit te verliezen.
Ja, mooi. En is dat, wat je zegt, er zijn operationeel managers zeg maar, die dat voelen. Van ik moet dat, hè, ik level up, ik wil meer strategisch bezig zijn. Gebeurt dat ook wel eens andersom? Dat je een operationeel manager hebt waarvan de ondernemer zegt, ja, maar er zit veel meer in jou op dat niveau. Ja. Wil je de challenge aan? Gebeurt dat ook?
Ja, dat gebeurt ook. Zeker als iemand al langer in het bedrijf zit. En nou, noem het op, hè. Dan gebeurt dat zeker wel. Waarom niet, hè? Als je toch al iemand hebt, dan hoef je niet iemand van buiten.
Nee, precies. Diegene heeft de kennis van het bedrijf. Die zit in het DNA van het bedrijf. Dus ja, dat is natuurlijk een fantastische stap dan. Mooi. En nu voor de jongeren die denken, nou oké, ik weet niet of ik dat wil, maar we zouden de koppeling met reizen maken. Kun je dat op afstand doen, zo'n baan?
Ja, kun je zeker op afstand doen. Ik heb zelf ook die rol vervuld en ik vervul hem op afstand en op locatie. Want het is natuurlijk wel fijn om iets van de connectie te hebben. Sowieso met het team en met de ondernemer natuurlijk. Hè. Maar ja, ik heb hem op afstand en op locatie vervuld. En dat reizen, ja, dat is sowieso een ding van mezelf. Ik wilde graag reizen en ik wilde graag overal kunnen werken. Overal ter wereld. Als ik maar gewoon wifi heb. En soms heb ik niet eens wifi nodig. Maar ik wilde overal kunnen werken. En dat is wel, dat is me dit zeker ook mogelijk. Ja,
ja, ik fantastisch.
Ik heb zelf in die rol zat. Was heel mooi. Toen zat ik in de Dominicaanse Republiek te werken. Dus ja, weet je, dus, het kan. Ja, why not? Het is...
Ja, ik weet het. Een van onze teamleden is toevallig net naar Mexico vertrokken. Maar die zat een paar maanden op de Dominicaanse Republiek. Die werkte daar vandaan. Ja, dat werkt gewoon goed. Zolang je maar goede afspraken maakt over bereikbaarheid, over de communicatie. Goed je systemen op orde hebben, zodat iedereen precies weet wat waar te vinden is. Ja, het heeft ons eigenlijk alleen maar heel veel meer helderheid in alle bedrijfsprocessen gebracht. Dus dat is mooi.
Vooral als je al werkt met een team dat volledig op afstand werkt, dan is het heel normaal natuurlijk. Maar ook, er zijn ook bedrijven, daar werkt iedereen op kantoor, behalve de integrator. En die komt elke keer met een kwartaalmeeting of zo. Of soms, weet ik veel, wat vaker in de maand. Nou, dan komt
hij langs. Ja, geweldig. Mooi, 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 mooi. Ja, ik vraag mij...
Gedaan is, hè?
Ja. Ik vraag mijn gasten altijd, is er iemand of iets, als in een podcast, een boek, een documentaire, die voor jou het verschil heeft gemaakt? Dus in de zin van een rolmodel, inzichten die je eruit gekregen hebt. Ongetwijfeld heel veel, maar kun je er één of twee uit noemen?
Ik lees me dus ook te pletteren, ik reis me niet. Maar weet je... ik denk dat ik dan toch een ander voorbeeld moet noemen. Ik heb zelf... altijd coaching gehad, dus ik heb altijd bij mezelf altijd blijven ontwikkelen. En ik weet je, ik ga echt vol voor het ondernemerschap, maar ik denk wel dat het mooiste ja, wat ik echt de mooiste les die ik heb gehad is: bouw je business om je droomleven heen en niet andersom. Want dat is heel mooi. En dat is wel, denk ik, wat ik. Ja, dat is denk ik wel waarom ik reis. Waarom mijn kinderen doen wat ze doen. Ja, waarom ik gewoon, ja, weet je, ook wil genieten van dingen. En, maar dat heb ik moeten leren. Want anders, ik zou het zo andersom kunnen doen.
Dat is heel... en dat is heel makkelijk en heel verleidelijk. En dat is ook eigenlijk wat we meekrijgen vanuit school of vanuit de samenleving. Ja, hard werken. En dan kun je ergens je droomleven misschien gaan genereren. Of misschien als je gepensioneerd bent. Maar wie zegt dat je dat gaat halen? Het is maar weer bewezen. Ja. Dat is niet altijd gezegd.
Nee, precies. En ook, wat is een droomleven? Moet dat een Ferrari zijn en een villa en een helikopter? Of kunnen dat ook andere dingen zijn? Hè? Dus daar begint het al mee. Hoe ziet dat eruit, een droomleven?
Ja, klopt.
Kijk, dat toen ik dus die burn-out had gehad en ziek was. Nou, mijn droomleven bestond uit één dag vrij. Mm-hmm. Dat heb ik heel gelukkig, maar dat was wel even. Dat vond ik al een hele droom.
Ja.
Dus het gaat er ook om steeds na te denken van wat wil ik dan? Wat is dan mijn droomleven?
Ja, mooi. Nou, grappig, want we hadden het in het voorgesprekje over van, hè, we willen het nog even ook over mijn boek hebben. Mijn boek is net uit, Missie Droombaan. Dat gaat hier exact over. Maar wat is dan hoe ziet dat eruit? En wat zijn de factoren die dat een droombaan maken? Zijn dat je collega's? Is dat kunnen reizen tijdens het werken? Ja, en inhoudelijk, maar vooral ook het gevoel wat jij zegt. Ik vind het een fantastische, als je het gevoel hebt dat je danst. Dus daar is mijn boek. Die gooi ik er dan zelf even in. Omdat dat ook, en is ook echt, heb ik ook echt geschreven om jongeren te inspireren. Om precies wat jij zegt, na te denken en te voelen. Is dit waar ik gelukkig van word? En niet zozeer mijn ouders, de buitenwereld. Hè, iedereen roept van alles.
Zo belangrijk, want we leren geschiedenis en wiskunde en talen en weet ik veel, maar we leren niet voelen. We leren niet voelen.
Nee, dat zou een vak op school moeten zijn.
Echt waar. Dus dus ik ben blij dat jij een boek hebt geschreven voor al die jongeren die je daarmee kan helpen.
Ja, dankjewel. Ja. De laatste, qua voelen, ik heb eerder van jou ook begrepen dat jij ook mediteert. Dat is ook een gemene deler die wij hebben. Zit daar een bepaalde structuur in? Kun je daar nog een tip over geven? Want dat vinden jongeren vaak ook wel een dingetje. Ja, mediteren, moet ik een beetje op zo'n kussentje gaan zitten. Maar zo hoeft het natuurlijk helemaal niet te zijn.
Nee. Ja, ik zat inderdaad ook in die, ik weet niet of ik mag zeggen, maar bullshit. Weet
je, mag je heel erg zeggen.
Dat je dan op een kussentje moet zitten en dan moet het allemaal en dan moet je, zo. En ik weet nog dat mijn zoon was 10 en die zat te mediteren. En die zaak daar gewoon doen, zo binnen 3 seconden was hij gewoon compleet weg. En die had ook zoiets van, mam, kun jij niet mee? Weet je, kun jij dat niet? Weet je, zo hè? En nou, ik kwam erachter dat ik geen geleide meditaties kon doen. De een of andere manier, ik zit best wel in doen, is geluid best wel alles bepalend. Maar dat wist ik niet. Dus ik dacht altijd, geen idee. Er was zelfs een keer dat ik in een volle zaal zat en kreeg een meditatie van, hoe heet ze, Gabby Bernstein.
Nou, dat ken ik.
De enige die niet in die meditatie kwam, dat was ik. Weet je. Want die persoon is hartstikke goed en ik zat er vast wel in, maar ik was meteen eruit. Voor nu heb ik ontdekt dat ik gewoon de muziek achter de meditatie, die is heel belangrijk.
Aha.
En de muziek zijn die meteen, meteen mij zo raakt dat ik gewoon al weg ben. Ja. En dan maakt het niet uit wat er allemaal is.
Geweldig. Maar ook weer zo'n mooie les, Angelique. Want dat is, men zegt doe zus of zo. Maar je moet echt je eigen handleiding ontdekken. Hoe werkt het voor jou? En inderdaad, muziek, dat is ook zo mooie. Ja, prachtig. Mooi.
Weinig geleide meditatie die ik kan volgen. Maar dat past dus blijkbaar bij mij. En dat is oké. Ik doe het wel echt 2 keer per dag. Gewoon ook, ik vind het heerlijk om zo de dag te beginnen en de dag te sluiten. Maar het is wel de muziek die ik kies.
Ja, en, mooi.
Of daar een stem bij hoort, ja of nee. S'avonds ga ik altijd met dezelfde stem slaap ik in. Ik heb echt een dagmeditatie. Nou, ik ben zo vertrokken.
Ja. Ja, dat is grappig. Er komt een hele leuke anekdote naar voren. Ik heb ooit, ik doe hetzelfde als jij, meditaties met muziek, maar ook met inderdaad stem. Dus een geleider, dat je luistert naar iemand vertelt, goh, hè, doe dit, doe dat. En in de tijd dat ik emigreerde naar Spanje, luisterde ik heel veel meditatie van Roy Martina. En daar viel ik ook op in slaap. Dus, en op een gegeven moment volgde ik een training. En toen stond ik achter die beste man in het restaurant. En toen dacht ik, zal ik dat nou tegen hem zeggen? En toen dacht ik, nee, dat doe ik toch maar niet. Want volgens mij vindt hij dat helemaal geen compliment. Want die stem van jou, die is slaapverwekkend. Wat natuurlijk helemaal niet waar was. Want hij was gewoon een enorme goede begeleider van meditaties. Maar ik stond achter hem en ik had er echt zo lol om van binnen. Van ja, je moet dus weten, ik luister echt elke dag naar jou. En dat was een lifesaver. Want in zo'n hectische periode, en daarom vertel ik het. Want jongeren hebben ook van die periodes dat je of gaat verhuizen of in examenstressperiodes zit. En dan kan zo'n meditatie echt het verschil maken. Al is het 3 minuten, 5 minuten. Doen.
Ja, want het is niet lang, maar het is meer dat het zorgt dat je hoofd rustig wordt.
En, exact.
En in mijn geval de slaapmeditatie. Ja, ik ben zo weg. Ik slaap als een poes. Ik word 7 uur later wakker. Nou,
ja, fantastisch. Dan begint er weer een nieuwe dag. Heerlijk. Ja. Ik zeg, ik wens jou een heel fijn weekend, Angelique. Super bedankt voor dit hele leuke gesprek. En alle tips en wijsheden die je gedeeld hebt met de luisteraars. We keep in touch.
Dank je wel en succes met alles wat je gaat doen.
Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Angelique vind je op LinkedIn onder haar eigen naam, Angelique Pieternella. Op Instagram kun je haar volgen, ook onder haar eigen naam. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studie, werk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis video's of 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook mijn boeken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.